Goedemorgen allemaal. We gaan uit de Bijbel lezen, zoals je al verwacht had. En we doen dat uit Handelingen 2. Handelingen 2. En vanaf vers 1 tot en met 41. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling en daar staat het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En er werden door hen tongen als van vuur gezien, die zich verspreidden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dat dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze stonden alle versteld en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij dan ieder van hen horen in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij stonden alle versteld, raakten in verlegenheid, en de een zei tegen de ander, wat heeft dit toch te betekenen? Anderen spotten en zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u weten en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jongelingen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heere komt. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u door God aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die door de vastgestelde raad en voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Hem heeft God echter opgewekt door de smarten van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij door de dood vastgehouden zou worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen van het leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag onder ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lenden, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het rijk van de dood en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit horen, werden ze verslagen in het hart en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden gaf hij indringend getuigenis en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u redden van dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover deze lange schriftlezing. Want ja, het is toch heel belangrijk om te weten wat er nou precies gebeurd is toen. He, zo'n 2000 jaar geleden. Daar op die Pinksterdag. Dat woord, zoals we met elkaar al gezien hebben, dat woord Pinksteren, wat ja, wel in de Bijbel staat, maar in die zin uiteindelijk de 50ste betekent. En het Joodse wekenfeest werd gevierd. 50 dagen nadat de garven van de eerstelingen, die op de dag van de opstanding van de Heer Jezus ook werd gepresenteerd in de tempel. 50 dagen daarna was dan het wekenfeest, een oogstfeest. Shavuot, dat de Joden ook vandaag nog steeds vieren. En vandaag denken de orthodoxe Joden ook aan de wetgeving. Dat op het wekenfeest dus uiteindelijk ook de wet aan Israël gegeven is. 50 dagen na de uittocht uit Egypte. En ja, dat is eigenlijk best wel heel bijzonder, want we weten als we dan in Exodus lezen dat er bij de wetgeving, doordat het volk een gouden kalf heeft gemaakt, toen werden er uiteindelijk 3000 mensen gedood door de Levieten als een oordeel van God over het zondige volk. Dus bij de wetgeving werden er 3000 gedood. En op het wekenfeest, op de Pinksterdag, zoals we met elkaar gelezen hebben, werden er ongeveer 3000 toegevoegd aan de gelovigen. Dus de wet die de dood brengt en de genade die het leven brengt. Het is heel belangrijk, denk ik, om toch die hele geschiedenis die we nu met elkaar gelezen hebben te laten staan in de context van de Bijbel. In die zin, het is duidelijk een Joodse aangelegenheid. Het is een Joods feest wat gevierd wordt en het is in feite helemaal aan Joden gericht wat er door Petrus ook wordt gezegd. En dat is belangrijk om dat toch even vast te houden. We zijn heel gauw geneigd om te zeggen, ja, oké, hier zien we dus het ontstaan van de gemeente. Nou, ik geloof met mijn hele hart dat die gemeente, het lichaam van Christus, uiteindelijk hier is ontstaan. Maar ik betwijfel dat of men dat op dat moment ook in de gaten had. En misschien zelfs wel ook een heel groot deel van Handelingen het nog niet in de gaten had, wat God uiteindelijk aan het doen was. Maar hier zien we in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen, dat er uiteindelijk profetieën worden aangehaald. Profetieën die te maken hebben met het volk van Israël. De profetie uit Joël. En daarna wordt er nog een andere profetie vervuld, die dan niet met name wordt genoemd. En dat heeft dus te maken met het spreken in vreemde talen. We hebben ook diverse keren met elkaar gelezen dat er over een belofte wordt gesproken. De belofte die de Heer Jezus van de Vader heeft ontvangen, de belofte van de Heilige Geest. En dan zegt Petrus aan het eind van zijn reden, ja, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. Nou, die belofte, ja, wat was nou eigenlijk die belofte? Waar ligt de nadruk op bij die belofte? De belofte van de Vader. Ja, de Heer Jezus had natuurlijk over de Heilige Geest en de komst van de Heilige Geest gesproken toen hij rondom met zijn discipelen rondom de Pesachmaaltijd was. In de opperzaal heeft hij in, zoals beschreven staat, Johannes 14 tot 16, best wel heel veel over de Heilige Geest gezegd. De trooster die komen zou nadat de Heer Jezus naar de hemel zou zijn gegaan. Hij moest weggaan opdat die andere trooster zou kunnen komen. En die trooster, ja, die heeft een heleboel functies en taken die de Heer Jezus dan ook beschrijft in die hoofdstukken van Johannes 14 tot 16. Maar dan net voor zijn hemelvaart legt hij toch de nadruk, naar mijn inzicht, op wat anders. In Lucas 24, vers 49, daar lezen we over de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan zegt hij, en u, zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Kracht uit de hoogte. De belofte van de Vader heeft dus te maken met kracht uit de hoogte. Zo beschrijft Lucas ons de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken in zijn evangelie. En in Handelingen, dat ook door Lucas is geschreven, dan zegt de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Hier zien we dus dat de kracht van de Heilige Geest ook hier door de Heer Jezus wordt benadrukt en dat het te maken heeft met het getuigenis, het getuige zijn van de naam van de Heer Jezus Christus. In Lucas trouwens, als je in de context leest, dan zegt de Heer Jezus daarvoor dat in zijn naam verkondigd moet worden onder alle volken bekering en vergeving van zonden in de naam van Christus. Dus ook daar in de context van verkondiging legt de Heer Jezus de nadruk op de kracht van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, zowel in Lucas als in Handelingen zien we dat er sprake is van verkondiging, van getuigenis, van het uitdragen van de naam van de Heer Jezus, van dat geweldige wat er mogelijk is door het geloof in de Heer Jezus, namelijk vergeving van zonden. En dat dat dus kracht voor nodig is om dat getuigenis uit te dragen. Dus eigenlijk ligt er meer de nadruk op de werking van de geest en gaven van de geest die dus in die woorden van de Heer Jezus naar voren komen. Als de Heer Jezus dus naar de hemel is gegaan, dan wordt die Heilige Geest gegeven, zoals we dat met elkaar gelezen hebben. En dan zien we dat dan er een geweldige windvlaag, een geluid als van een geweldige windvlaag plaatsvindt. Dus er was geen windvlaag, maar er was een geluid als van een geweldige windvlaag. En dan worden er tongen als van vuur op de aanwezigen gezien in de opperzaal. Zeer waarschijnlijk niet alleen op de apostelen, de twaalfen die er toen waren in totaal, maar uiteindelijk misschien ook op al die anderen. In totaal waren ze met zo'n 120 mensen bij elkaar, 10 keer 12. En die tongen als van vuur, die verspreiden zich en zetten zich op ieder van hen. Een andere vertaling zegt verdeelde tongen als van vuur. Gedeelde tongen, met andere woorden gespleten tongen. Dat is dus ook een mogelijkheid. Dus dat die tongen gespleten waren. Nou, en dan beginnen ze met andere talen te spreken, zoals de geest hun gaf uit te spreken. We zien hier dus een gave van de geest, het spreken in talen, en dat het de geest is die daar dus heel duidelijk dat werkt en stuurt. Want de geest die leidt hen in het spreken van die vreemde talen. En dat zijn bestaande talen. Want als we dan even verder doorlezen, en voor velen van ons zal het wat dat betreft wel bekend zijn, dan zijn daar allerlei mensen, Joodse mensen, die gewoond hebben in allerlei verschillende delen van de wereld en daar allemaal andere talen hebben gesproken, die zijn in Jeruzalem. Er zijn heel veel Joden die in Jeruzalem zijn gaan wonen. die hun oude dag, zeg maar, hun pensioen in Jeruzalem wilden doorbrengen en uiteindelijk daar ook begraven wilden worden. Dat waren gelovige Joden die verwachten de Messias en die wilden dan er dus heel dichtbij zijn als die Messias zou komen, als die inderdaad op de Olijfberg zou komen, zoals uiteindelijk de profeet Zacharia in hoofdstuk 14 ook aangeeft. Deze mensen die horen de apostelen en ook zeer waarschijnlijk alle anderen spreken in allerlei verschillende talen. En de een hoort de taal waar die in gewend was te spreken, de taal van de Parten. En de ander hoort de taal van de Meden en de ander hoort de taal van de Romeinen, het Latijn enzovoort enzovoort. Allerlei verschillende talen worden er door elkaar gesproken, bestaande talen. En deze talen die gesproken worden zijn wat dat betreft een teken dat de Heere God geeft. En dat teken dat had de Heere al lang daarvoor verkondigd. Het was de profeet Jesaja die in Jesaja 28 vers 10 tot 14 tot het volk spreekt. Het volk wat ook in de dagen van Jesaja heel druk was met het woord, maar dan niet het woord van God, maar het woord wat de schriftgeleerden, de fariseeën waren er in die tijd nog niet, maar wel wat de traditie uiteindelijk ervan had gemaakt. En Jesaja zegt in 28 vers 10, want het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje, ja, met belachelijke lippen. En in een vreemde taal zal hij tot dit volk spreken, tegen wie hij zei, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Maar ze wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier een beetje. Daar een beetje. Zodat zij, als ze weggaan, achterovervallen. Verpletterd worden. Verstrikt raken. En gevangen worden. En in feite spreekt de profeet Jesaja over het oordeel dat komt over diegenen die niet geloven in het woord van de Heere. En dat woord niet aanvaarden zoals de Heere dat bedoeld heeft. Die er van alles van gemaakt hebben. Maar uiteindelijk niet het woord geloven zoals het er staat. Dat woord dat in de Hebreeuwse taal tot het Joodse volk is gekomen. De heilige taal voor de Joden tot op de dag van vandaag. Die taal die zo bijzonder is, waarin God zich geopenbaard heeft. Maar uiteindelijk zegt dan de profeet dus hier dat de Heere met belachelijke lippen en in een vreemde taal tot dit volk zal spreken. En ik geloof dat dat gebeurt dus in Handelingen 2. In Handelingen 2 zien we dus een vervulling van de profetie die Jesaja heeft uitgesproken. Want ook in die tijd, in de dagen van Handelingen 2... En dat weten we natuurlijk sowieso uit het leven van de Heer Jezus in de evangelie beschreven. Was het voor heel veel Joodse mensen gebod op gebod. En regel op regel. Allerlei regeltjes, allerlei geboden. Geboden en inzettingen waar de Heer Jezus, de fariseeën, de schriftgeleerden en de leiders van het volk meerdere keren op aanspreekt. En ze verwijt dat ze de mensen allerlei lasten hebben opgelegd. Maar dat het woord van God daardoor krachteloos is gemaakt. En hier zien we dus in feite dat er sprake is in Handelingen 2, tijdens datgene wat daar gebeurt op die Pinksterdag, van een vervulling van de profetie door Jesaja uitgesproken. En dat de Heere dus waarmaakt wat hij voorzegd heeft, zoveel honderden jaren daarvoor. Het is een boodschap met een geweldige waarschuwing, die hier, zeg maar, door wat ze zien en wat ze horen, plaatsvindt. Het is de apostel Paulus die in 1 Korinthe 14 ook die tekst aanhaalt uit Jesaja, dat ik zal met belachelijke lippen en in een vreemde taal tot dit volk spreken. En dan maakt de apostel Paulus ook duidelijk dat het spreken in andere talen dus een teken is voor de ongelovigen. Een teken voor de ongelovigen, in de eerste plaats voor de ongelovige Joden. Ik zal in andere talen, en dat woordje ander, in het Grieks, dat is een woordje wat andersoortig betekent. een ander soort taal. Het Hebreeuws is een bepaalde taal en het Latijn is een andere soort taal. En het Grieks is een andere soort taal. Dus wat dat betreft zien we dus dat er sprake is van de gave van het spreken in vreemde talen daar op die Pinksterdag. Maar ook is er sprake van profeteren. Want dat is wat Petrus dan aanhaalt. Dan gaat hij dus spreken over wat Joël heeft gezegd. En dan zegt hij, ja, u denkt wel, wij zijn dronken, maar dat is pas de derde uur van de dag. Dat is 9 uur 's morgens. Nou, dan kan je nog niet zoveel op hebben dat je er dronken van bent. Nee, hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan haalt hij een gedeelte uit Joël 2 aan. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Hij zegt niet, dit is de vervulling van wat er in Joël staat. Maar hij zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Met andere woorden, je ziet hier iets waar Joël over spreekt, maar wat uiteindelijk toch op een andere tijd slaat. Dat wil ik u zo meteen laten zien. Joël, hij haalt Joël dan aan, hij zegt, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jongelingen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten, op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Eerst maar eventjes tot zover. Hier zei ik net van het woordje profeteren. Dat wordt hier dus genoemd. Het spreken namens God. Ze spraken de grote daden van God in die verschillende talen. En dat is dus profeteren. Spreken namens God. Het woord van God spreken. En we zien dus dat het spreken in vreemde talen en het profeteren als het ware hier op hetzelfde moment gebeurt. En dat is heel frappant als Paulus in 1 Korinthe 14, waar ik net over sprak, dan behandelt het spreken in talen en het profeteren. Dan maakt hij daarin duidelijk in dat 1 Korinthe 14, wat is het belangrijkste? Het profeteren. Het spreken namens God. Het bezig zijn met het woord van God. Petrus, die haalt hier in Handelingen 2 Joël aan. En als je nou in Joël gaat kijken, in het Oude Testament, dan zie je dat er een paar verschillen zijn. Daar staat, daarna zal het zijn, zegt God, dat ik zal uitstorten, enzovoort. Daarna. Petrus zegt, en het zal zijn in de laatste dagen. Dat staat natuurlijk ook in een bepaald verband in Joël. En als je in Joël gaat lezen, dan zie je dat het allemaal te maken heeft met de dag van de Heere. De dag des Heeren. De dag van de Heere die komen gaat. Waarin God orde op zaken gaat stellen in deze wereld. Waarin het oordeel van God over deze wereld komt. En waarin God zijn koninkrijk door de Heer Jezus Christus op zal richten op deze aarde. De dag van de Heeren. Een periode van, naar mijn inzicht, meer dan 1000 jaar. Waarin uiteindelijk de Heere centraal zal staan in deze wereld. Nou, in die tijd, in het laatste der dagen, dan zal inderdaad de Heere die profetie van Joël in vervulling laten gaan. Maar Petrus die zegt, hier zie je daar in feite eigenlijk al wat van gebeuren. Dat het een hele Joodse aangelegenheid is, dat blijkt uit die aanhaling. Want ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters, uw jonge mannen en uw ouderen. Uw, dat is het Joodse volk. Alle vlees is naar mijn inzicht in eerste instantie het Joodse volk. Op iedereen van het Joodse volk. Namelijk uiteindelijk op het gelovige Joodse volk zal de Heere zijn geest uitstorten. En dan wordt dat alle vlees wordt dan beschreven met, inderdaad, wie zijn dat allemaal? Nou, uw zonen, uw dochters, uw jonge mannen en uw ouderen. Al degenen die uit het Joodse volk tot geloof zullen komen, die zullen inderdaad die geest ontvangen. Dat is de profetie die Joël heeft uitgesproken en die nog steeds in vervulling moet gaan. In de toekomst. Het is de apostel die duidelijk maakt dat dat dus een soort voorproefje is van wat er later gaat gebeuren. En wat zien we dan ook? Dat Petrus afwijkt van wat er in Joël staat, want hij zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En ook in vers 18, en ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. Als je het Oude Testament leest, staat er, ik zal mijn geest uitstorten. Maar Petrus zegt, van mijn geest. Dat komt omdat hij, in de eerste plaats, de Griekse vertaling van het Oude Testament citeert. De Septuagint. Daar staat het zo in. Maar het is Petrus die onder de leiding van de Heilige Geest deze woorden uitspreekt. Dus de Heilige Geest vindt het blijkbaar nodig dat daar staat van mijn geest. En ook hier zie ik daar weer de nadruk liggen op dat wat de geest werkt en wat de geest doet. Natuurlijk, het gaat om de persoon van de geest, maar de nadruk ligt mijns inziens dus op de werking van de geest. Die kracht geeft en die gaven geeft. En die degene is die vrijmoedigheid geeft, zoals we dat ook hier zien gebeuren. Uiteindelijk is dus die profetie die hier wordt aangehaald, een profetie die alles te maken heeft met Israël. Het is een belofte aan Israël. De belofte van de Vader. Die reikt dus veel verder als Johannes 14 tot 16. Maar die gaat al terug naar het Oude Testament. Naar Joël. En niet alleen Joël, maar ook in Ezechiël lezen we daarover. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere Heere. In Ezechiël 39, vers 29. Ook daar zien we de toekomst van Israël. En de Heere zegt, als hij ze teruggebracht heeft in het land, dat blijkt uit de hele context, dat hij zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere Heere. En daarvoor zal plaatsvinden wat Zacharia over spreekt. In 12 vers 10, doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met een rouwklaag over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Met andere woorden, het uitstorten van de geest heeft te maken met Israël. En gaat in de toekomst met wat betreft Israël in vervulling. Als dat overblijfsel van Israël tot geloof komt. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen, jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. Dat is naar mijn inzicht geen belofte voor de gemeente. Maar het is een belofte voor Israël. En het heeft te maken met het spreken namens God. Zoals Israël straks het zendingsvolk bij uitstek zal zijn. En wat de naam van de Messias zal verkondigen. En wat inderdaad door God geleid op een geweldige manier tot een zegen zal zijn voor de volkeren. Dat is in feite wat hier gebeurt. Wat hier wordt aangekondigd, zou je kunnen zeggen. En hier in Handelingen 2 vinden we daar iets van terug. Want als je natuurlijk heel die aanhaling uit Joël leest, dan blijkt al dat dat niet in die dagen de vervulling is. Want de Heere zegt, ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heere komt. Nou, we lezen nergens in Handelingen dat dat gebeurt. Maar dat gaat in de toekomst gebeuren. Voor het aanbreken van de dag van de Heere zullen deze tekenen er zijn. Zoals ook op andere plaatsen in Matteüs 24 en onder andere ook in Openbaring 6 worden beschreven. Maar Petrus wil uiteindelijk toe naar dat laatste vers wat hij citeert. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Want dat zal in de toekomst zijn, maar dat is ook nu, zegt Petrus. Ieder die de naam van de Heere aanroept, die zal behouden worden. Daar gaat het om. Daarom doet God dit. God zegt, laat je behouden. En daar eindigt ook Petrus zijn betoog mee. Hij roept de mensen op, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Daar zie je in feite het oordeel. Het oordeel over het ongelovige Joodse volk. En hij roept iedere Joodse man en vrouw die daar zijn op om zich te laten behouden uit dat verkeerde geslacht. om inderdaad die stap naar de Messias te doen. Om de Heer Jezus te mogen leren kennen als redder en verlosser, als heiland en Here. Wat geweldig zeg, dat uiteindelijk inderdaad, als je terugkijkt, dat er dan op die dag, dat wekenfeest, iets heel bijzonders gebeurt. Namelijk, er ontstaat een lichaam van Christus. De gemeente, waar de apostel Paulus diverse dingen over zegt natuurlijk in zijn woord, in de woorden die hij mocht opschrijven. En waarvan hij in 1 Korinthe 12 vers 13 zegt, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En we zijn allen van één geest doordrenkt. Wij waren niet op de Pinksterdag aanwezig. De Korintiërs, waar Paulus aan schrijft, waren ook niet op de Pinksterdag aanwezig. Maar toch zegt hij, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Of we nou Joden zijn, of dat we nou Grieken zijn. Het wonderlijke is dat op die Pinksterdag, op Shavuot, op dat wekenfeest, werden er twee broden in de tempel gebracht. Twee broden gebakken van de eerstelingen. En die twee broden die waren allebei van hetzelfde deeg. Maar dat was gedeeld, zeg maar. Zoveel moest er bereid worden. En dat waren dan twee broden geworden, allebei hetzelfde gewicht. En die broden die wijzen uiteindelijk ook naar de gemeente die het lichaam van Christus is. Waar Joden en Grieken, Joden en niet-Joden die geloven in de Heer Jezus, allebei van hetzelfde deeg zijn. Namelijk van diezelfde Heer Jezus, die datzelfde brood deelachtig zijn. Christus. En die samen mogen optrekken om de Here te loven en te prijzen. Om samen de gemeente, het lichaam van Christus, te vormen. In Efeze 1 vers 13 en 14 maakt Paulus duidelijk dat ook latere gelovigen verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Want hij zegt, in hem bent u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Op het moment dat je tot geloof komt, dat je tot wedergeboorte komt, word je verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En dan grijpt je als het ware weer terug, toch weer naar dat Pinksteren. Want ja, die belofte, daar wordt een paar keer over gesproken. En hier zie je dus dat Paulus heel nadrukkelijk teruggaat naar dat Pinksterfeest. Wat voor mij ook een bewijs is dat uiteindelijk de gemeente toch in Handelingen 2 ontstaan is. Er is verschil van inzicht over, dat weet ik. Maar dat geloof ik toch met heel mijn hart. Omdat uiteindelijk de Heere daar op een bijzondere wijze begonnen is met dat lichaam van Christus. We zijn verzegeld met de Heilige Geest de belofte. We zijn één door de Heilige Geest. Of we nou Joden zijn, of dat we niet Joden zijn, of we slaven zijn, of we vrije zijn. We zijn allen ook van één geest doordrenkt. En uiteindelijk is het diezelfde geest waarvan Paulus in Romeinen 5 vers 5 zegt, dat de Heilige Geest die ons gegeven is, die heeft de liefde van God in onze harten uitgestort. De liefde van God in onze harten uitgestort. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de Heilige Geest die heeft die liefde niet heel spaarzaam aan ons gegeven, maar die liefde is in onze harten uitgestort, de liefde van God. In de eerste plaats natuurlijk de liefde tot God, maar ook de liefde van God naar elkaar toe. Naar de mensen om ons heen toe. Wat geweldig dat we die geest hebben ontvangen. En dat die geest ons wil leiden om zijn geïnspireerde woord te verstaan. Hij is degene die het woord aan de mensen, aan de Joodse mensen heeft toevertrouwd om het op te schrijven. En hij is degene die ons ook wil leiden in de waarheid, om dat woord te verstaan. Om de Heer Jezus Christus steeds meer te mogen zien in zijn woord. Want het is natuurlijk heel opmerkelijk dat op dat Pinksterfeest, dat Petrus weinig of niets zegt van de geest. Maar hij spreekt over Christus. En hij laat Christus zien als de redder, als de verlosser, maar uiteindelijk ook als degene die als Here en Christus in de hemel is en die uiteindelijk ook terugkomt. Want hij is daar totdat alle vijanden onder zijn voeten zijn gelegd. De Heer Jezus komt terug als koning. En aan Israël wordt in feite, naar mijn inzicht in Handelingen, nog in eerste instantie dat aanbod gedaan. Geloof in de Messias en dan komt hij terug. Handelingen 3 en 4, waar de apostel Petrus ook spreekt. En dan zegt hij, kom dan tot berouw en bekering, opdat er dagen van verademing mogen komen en hij u de Messias zende, Jezus zende. Als Israël tot geloof zou gekomen zijn, dan zou dat gebeurd zijn, dan zou het koninkrijk opgericht zijn. Maar we weten, Heer, we weten dat het anders gegaan is. En dat is door de genade van God dat het anders gegaan is. Opdat ook wij deel zouden mogen krijgen aan het heil in Christus Jezus. En het is diezelfde geest die ons ook kracht geeft om te getuigen. Om te getuigen van de Heer Jezus Christus. We hebben niet ontvangen een geest van lafhartigheid, zegt Paulus in de Timotheusbrief. Maar een geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En de Heere geven dat dat bij ons, bij mij, bij u, bij jou ook zo zal mogen zijn. Tot eer van zijn naam en tot redding van zondaren. Amen. We gaan samen danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en hemelse Vader, dat we vanmorgen mochten lezen over dat wonderlijke gebeuren daar in Jeruzalem, zo'n 2000 jaar geleden. Dat daar uw geest kwam en op een wonderlijke wijze werkte. En uiteindelijk zien we, Heer, dat door de werking van de Heilige Geest er zo ongeveer 3000 mensen tot geloof komen in de Messias Jezus. Heer, wat een geweldig wonder van genade. Wat een geweldige rijkdom dat te mogen zien. Dat het uw geest is die dat woord dat Petrus mocht spreken onder de leiding van uw geest ook uitwerkte in de harten. En de mensen overtuigde van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En we danken u dat uw geest nog steeds op dezelfde wijze werkt. Dat u ons uw geest gegeven hebt om ons te leiden in uw waarheid. Om allerlei dingen in en voor ons te doen, maar ook om ons te stellen tot een getuige. Heren, wij hebben van onszelf die kracht niet en die vrijmoedigheid niet. Dat willen we u belijden. Maar we danken u dat u ons kracht geeft door uw geest. En dat u ons de vrijmoedigheid geeft door uw geest. En we bidden, Heren, dat we ons wat dat betreft ook zullen laten vullen door uw geest. Wilt u alles wegnemen wat een verhindering is. En we willen u danken dat u ons tot een zegen wilt stellen voor onze omgeving, voor de wereld waarin we mogen leven en wonen. We bidden u, Heren, voor de wereld om ons heen, waar er zoveel zijn die u niet kennen, nog niet kennen. En waar er ook zoveel zijn die de indruk geven dat ze u ook helemaal niet willen leren kennen. Want ze willen graag hun eigen levens weg bepalen. Maar we danken u, Heren, dat u nog wilt werken in de harten. En dat u, voordat u komt, nog wilt trekken met uw liefde, met uw genade. Zegen dat toe alle arbeid die onder uw volk, maar ook onder andere volken plaatsvindt. Juist als op deze dag het Pinksterfeest denken aan alle zendingswerk dat plaatsvindt wereldwijd, dan willen we u danken dat u in ieder die in dat werk staat wilt leiden, wilt bemoedigen, wilt helpen en sterken en ook vrucht wilt geven op het werk dat ze mogen doen. En zo willen we u alle eer en glorie brengen, Heren, en u danken dat we mogen uitzien naar uw komst en dat we mogen bidden, Heer Jezus, kom spoedig, Maranatha, halleluja, amen.